terug naar die relatie tussen data en informatie. Want dat wordt, soms heb je zo'n piramide waarin informatie bovenaan staat en dan data onderaan. Maar in de mediawetenschappen wordt soms gedacht, je hebt informatie en dat zet je om in data. En dat is ook een van de uitdagingen hoor, in deze samenleving waarin steeds meer gedataficeerd wordt en steeds meer algoritmes besluiten maken. Dat je verschillende disciplines bij elkaar moet gaan brengen om deze uitdagingen te benaderen. En dan krijg je ook inderdaad dat heel veel verschillende termen door elkaar gebruikt gaan worden. Ja.
Welkom bij de podcast De Voogin Staat Tafel. De podcast van Stichting Voogin over inspirerende thema's waarin mens en techniek samenkomen. Uiteenlopende gasten delen aan de staattafel hun kennis en ervaring over data, informatie, kennis, research en techniek. We praten hierbij over ontwikkelingen, nemen je mee in filosofische uitstapjes en geven elke aflevering concrete handvatten en praktische inzichten uit de praktijk. Luister mee aan de staattafel en laat je inspireren. Nou, welkom allemaal bij de podcast van Voogin, de staattafel. Vandaag hebben we bijzondere gasten aan de staattafel. Vooruitlopend op jouw lezing bij het seminar van LexisNexis en Voogin over artificial intelligence. Daar gaan we dus natuurlijk ook nog over hebben. Mijn naam is Bart van der Meij. Ik ben in het dagelijks leven consultant. Mijn vaste partner in ethical crime is Leon. Die zit hier naast mij, Leon Heuts. Jij kunt misschien straks al zelf iets zeggen, maar volgens mij hebben wij onszelf al meer dan vaak genoeg voorgesteld in de vorige afleveringen van deze podcast. We zijn hier vandaag met Karin van S. Associate professor bij de Universiteit van Utrecht en de Data School. Nou, daar kun je misschien zo meteen nog iets over vertellen. Eigenlijk begin ik altijd met de eerste vraag is, waar komt die liefde voor dit vakgebied eigenlijk vandaan?
Wow, dat begint gelijk diep. Ja. Waar komt het liefde voor dit vakgebied vandaan? Ja, eigenlijk ben ik zo iemand die gewoon niet wist wat ik wou. Dus ben ik communicatie en informatiewetenschappen gaan studeren. En dat bleek niet helemaal mijn match, maar ik had al één mislukte studie achter de rug. En toen ben ik in Utrecht de Bachelor Communicatie en Informatie gaan volgen. En dat was eigenlijk een best interessante opleiding om aan. Want je had aan de ene kant echt communicatiewetenschap vanuit Nederlands. En aan de andere kant had je mediastudies. En gaandeweg begon ik me te realiseren dat mediastudies mij wel erg lag. En dat ik dat gewoon interessant vond door de soort vragen die gesteld werden over de rol van media in de wereld. Wat is de interactie tussen media, cultuur en samenleving? En wat voor vragen roept dat op? Dus vooral die geesteswetenschappelijke inslag vond ik interessant. Niet zozeer hoe maak je dingen, maar hoe ondervraag je dingen?
Ja, en uiteindelijk ben je in de digital humanities beland, zeg maar. Dat klinkt een beetje paradoxaal haast, maar hoe heb je die afslag genomen?
Ik ben gepromoveerd op het concept liveness. Dus dat kennen we allemaal van in eerste instantie radio, later en tegenwoordig veel geassocieerd met televisie. Dus ik deed een beetje een proefschrift, schreef ik op het raakvlak van nieuwe media en televisiewetenschappen. En dat was eigenlijk de vraag, heel veel nieuwe sociale mediavormen doen nu ook een beroep op live, hebben ook bepaalde live functies geïntegreerd. Maar wat betekent dat dan eigenlijk in die context nog? Dus dat vond ik interessant. Een van mijn case studies daarbij om dat te ondervragen was The Voice. En ik moest, omdat het toen in Amerika werd uitgezonden, om zelfs 1 uur 's nachts of 2 uur 's nachts mijn bed uit, om op Twitter te gaan kijken hoe daarover getweet werd. Mm-hmm. En dan ging ik screenshots maken, zodat ik dat kon opslaan. Maar ik dacht toen al, there has to be a better way. Ja. En dat is er ook. Je kan dat scrapen. Je kan die data gewoon via de APIs, de Application Programming Interfaces, kun je dat binnenhalen. En op dat moment was toevalligerwijs ook in Utrecht de dataschool begonnen. En toen ben ik daar gaan aankloppen van, goh, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe kun je die tweets eigenlijk verzamelen? En hoe kun je die vervolgens analyseren? En dat was eigenlijk het begin van mijn rol bij de dataschool en ook mijn interesse voor ook digitale of dan wel computationele methoden. Ja.
Ja.
Maar toch blijft de vraag nog een beetje hoe je met een humanities achtergrond binnen het onderzoeksveld van de data jezelf manifesteert. Wat doe je dan precies?
Ja, interessant. Ik vind juist dat geesteswetenschappers heel belangrijk zijn binnen datawetenschappen. Wij positioneren onszelf ook altijd als binnen het veld critical data studies heet dat. En dat is juist het ondervragen van hoe data eigenlijk tot stand komt. En wat voor intenties daar achter liggen. En hoe dat vervolgens wordt ingezet. Dus het is eigenlijk een beetje een pushback tegen ideeën van objectiviteit en waarheid. Het is eerder van, nou, data zijn constructen. Dat komt voort uit de intenties van een mens. Als ik ergens heen ga en ik stel ik ga naar een huis en ik ben daar met de intentie om een leuke avond te hebben met mijn vrienden, dan kom ik binnen en dan ben ik misschien bezig met het rondkijken. En dan kijk ik, oh, ja, zak chips, lekker. Hey, leuk spelletje ligt daar. Of dan ben ik met dat soort dingen bezig. Maar ben ik daar om de tent leeg te roven, dan ga ik toch nadenken over, hey, waar zie ik eigenlijk waardevolle spullen die ik mee kan jatten. Dus die intentie en de persoon wie ik ben bepaalt dan wat ik tot me neem en wat ik als data beschouw, als het ware.
Want vertel eens, want ik ben gewoon een totale leek op datagebied, ik weet niks. Wat is precies data? Zou je daar eens een definitie van kunnen geven?
Heel lastig. Er zijn ook verschillende definities van data. Hoe wij het onderwijzen en ook bespreken met studenten, vooral binnen de context van hedendaagse datapraktijken, gaat het om abstracties van de wereld. Dus je vertaalt eigenlijk dingen uit de wereld en maakt het mogelijk om dat door de computer op grote schaal te laten lezen. Dus je hebt bepaalde kenmerken die je verzamelt, die dan op grote schaal geanalyseerd zouden kunnen worden.
Dus als we hier in deze kamer zouden kijken, dan zouden hier bepaalde objecten zouden hier in data vertaald kunnen worden?
Absoluut. En dat is dan heel erg afhankelijk van jouw intenties en jouw wensen. Dus data voor ik wou het in het Engels zeggen, voor data to exist, they need to be imagined, wordt gezegd. Mm-hmm. Hè? Dus data bestaan pas als iemand daar een bepaalde doel voor heeft.
En wat is dat woord critical dan daarin? Waarom moeten we daar kritisch in zijn?
Juist omdat er heel veel mythes rondom data heersen. Vooral dat idee van objectiviteit. Als ook als we kijken naar datavisualisaties, als mensen naar een datavisualisatie, dan denken ze dat gewoon waarheid is. Terwijl juist het maar een gedeelte van een verhaal is. Of een bepaalde draai is op een verhaal. Omdat dat te maken heeft met, aan de ene kant, als het abstracties zijn, dan is er een proces van vertaling. Dan verlies je dingen, want je maakt keuzes. En je hebt bepaalde intenties. Dus je wilt bepaalde dingen weten. Dus sommige dingen zie je dan misschien over het hoofd.
Dat hoor je tegenwoordig vaak, hè? Dat datasets bijvoorbeeld heel erg biased te zijn.
Zeker, ja.
Sterker nog, daar hebben we ook een gast over gehad die daarover vertelde. Ja.
Ja.
Die ook onderzoek deed naar wetenschappers die onderzoek presenteerden en daar ook die biasing probeerde uit te halen om uit te leggen dat die onderzoeken niet helemaal klopten of goed waren. Of dat ze gebruik maakten van dezelfde sets om iets anders uit te leggen. Dus dat daar ook in werd geschakeld. Ik ben trouwens nog wel benieuwd, want in de informatiewetenschappen wordt er een heel sterk onderscheid gemaakt tussen data en informatie. En is data eigenlijk heel feitelijk. Dus dat is iets wat je meet, de temperatuur of de... informatie is dan pas als je die data in een bepaalde context brengt. En nou, je geeft eigenlijk een heel ander beeld nu weer van data, die ook niet meer objectief zijn. Hoe zit dat dan?
Sowieso wordt daar inderdaad binnen de disciplines anders over gesproken. Dus dat is ingewikkeld.
Andere taal.
Gisteren in college had toevallig ook een student die precies ook vroeg naar die relatie tussen data en informatie. Want dat wordt soms heb je zo'n piramide waarin informatie bovenaan staat en dan data onderaan.
Ja.
Dat je abstraheert naar informatie. Maar
en wijsheid zelf.
Binnen mediawetenschappen wordt soms gedacht, je hebt informatie en dat zet je om in data. Ja. Dus die relatie wordt in dat opzicht... anders bekeken. En dat is ook een van de uitdagingen hoor. In deze samenleving waarin steeds meer gedataficeerd wordt en steeds meer algoritmes besluiten maken. Dat je verschillende disciplines bij elkaar moet gaan brengen om deze uitdagingen te benaderen. Ja. En dan krijg je ook inderdaad dat heel veel verschillende termen door elkaar gebruikt gaan worden.
Dat lijkt me best wel lastig eigenlijk. Want je moet ook wel weten waar je het over hebt.
Zeker, ja. Dus interdisciplinair werken kost ook best wel wat tijd om te zorgen dat je het over hetzelfde hebt.
Ja. En dataficatie, dat hoor je inderdaad ook vaak.
Ja.
Ik ben heel erg van de basis, van de definities. Wat is dat dan precies?
Dat is het omzetten van dingen naar data.
Okay.
Dus in principe zou je alles kunnen. Alles. Dat is ook nog maar de vraag. Maar er wordt steeds meer in de samenleving omgezet naar data dat dan op grote schaal door computers.
Ja, want het verwijst ook naar een trend natuurlijk van datificatie. Dat op steeds grotere schaal, ook bij de overheid, bij media, et cetera.
Ja.
De werkelijkheid, of hoe je het ook moet noemen, wordt omgezet in datasets.
Ja, aan de ene kant heb je dan ook digitaliseren. Maar dan is er nog niet echt een proces van organisatie. Dat is dan meer de datificatie die dan vervolgens op grote schaal. Ja.
Oh, dus met datificatie is er ook sprake van een bepaalde organisatie ook?
Zeker, ja.
En daar zullen algoritmes ongetwijfeld een rol in spelen, neem ik aan.
Ja, omdat dan klassificatie en categorisering neemt dan plaats, zeg maar.
Ja, ja. Binnen datasets worden verbanden gelegd
worden ook in hokjes geplaatst, hè? Hoe klassificeer je dit? Ja. Als je iets wil meten, moet je zeggen, nou, dat heet groen en dat heet geel. En dan heb je al hokjes en dan kan je al daar vragen over gaan stellen.
Ja.
Ja, er zitten eigenlijk al keuzes vooraf die eigenlijk al bepalen hoe zo'n set er dan uitziet. Dus,
zeker,
zijn net zo belangrijk voor die set, denk ik, die keuzes als de set zelf.
Absoluut, ja. Dus we hebben ook hele cursussen over klassificatie en categorisering. Ja.
Ah, interessant, ja. Hey, en je hebt een onderzoek, je proefschrift gaat eigenlijk over media en liveliness in media.
Ja.
Wat interessant is, daar ga ik straks misschien wel een vraag over stellen. Maar anderzijds richt jouw onderzoek zich ook op openbaar bestuur?
Niet helemaal, dat klopt. Oh, niet helemaal.
Niet helemaal, okay.
Nee, want mijn collega Mirko Tobias Schaefer, die bij de dataschool, die doet meer op het vlak van openbaar bestuur.
Okay.
Maar dat heeft wel heel erg te maken ook met data natuurlijk, in de zin van dat de dataschool heeft samen met de gemeente Utrecht een DIDA heet dat, de ethische data-assistent ontwikkeld om binnen gemeentes, maar ook andere instanties. Het is een soort ganzenbord waarin vragen gesteld worden voordat je een dataproject gaat uitrollen, waardoor je reflecteert op de mogelijke knelpunten van zo'n project. En ethische keuzes ook gewoon die besluitvorming daaromtrent in kaart brengt. En dat wordt nu veel binnen gemeentes en overheidsinstanties. Worden daar veel workshops omheen gegeven. En ze hebben nu ook een andere, de FRIA heet dat, geloof ik. Dat is dan de Impact Assessment voor Algoritmes. Samen met iemand van recht hebben ze dat ontwikkeld. En ja, dus binnen openbaar bestuur zijn zij heel erg op dat ethisch gebruik van data en algoritmes bezig.
Oh, ik dacht, aangezien ik zag ook dat je co-auteur was van het boek Principles of Good Design, dat je daar ook wel een rol in speelt ook in het inrichten van data en datasets binnen een bestuurlijke omgeving.
Ik zit binnen de universiteit binnen een special interest group, Principles by Design, ook met collega's van rechten. En ja, daarin speelt inderdaad responsible use of AI een groot rol. Maar ik ben zelf niet zozeer in dat bestuurlijke context bezig. Ik ben nu bijvoorbeeld met een project binnen de universiteit voor het gebruik van generatief AI. Hoe doe je dat op een verantwoord en ethisch manier in het onderwijs? Maar over het algemeen hebben we een beetje binnen de dataschool de taken verdeeld dat ik me meer met media en media-industrie bezighoud.
Okay,
en Mirko met openbaar bestuur.
Is dat dan ook wel echt zo verschillend?
Nee, aan de ene kant aan de ene kant wel en aan de ene kant niet. Er zijn een paar basisprincipes die je misschien wel kan zeggen dat daar kun je naar kijken. Maar aan de andere kant is ook onze benadering van data en algoritmes ook wel heel erg dat het wel gesitueerd is. En dus dat de praktijken die daaruit voortkomen, dat je dat altijd wel binnen de context moet bestuderen. En ik denk wel dat hoe een context, bijvoorbeeld publieke omroep, omgaat met data, toch wel heel anders is dan een context van van de overheid.
Nou, laten we dan die mediacontext daar eens op in gaan zoomen. Want hoe gebeurt dat dan precies eigenlijk? Bijvoorbeeld door een publieke omroep. Hoe maken die gebruik van data?
Nou, goede vraag. wij zijn een aantal jaar geleden, is het alweer benaderd door Caro en Cervé om een onderzoek voor hun te doen. Maar dat ging dan specifiek over... we hebben natuurlijk in Nederland met publieke omroepen het systeem waarin leden heel belangrijk zijn. Hè? Dat is hoe zij hun bestaansrecht eigenlijk legitimeren. En toen was eigenlijk de vraag, goh, we weten allemaal dat dat systeem niet klopt. Dat dat niet een goede reflectie is van hun achterban. Ja. Wie wordt er tegenwoordig eigenlijk nog lid van een publieke omroep? Nou, de jongere generatie niet echt meer. Dus hoe kun je eigenlijk hun rol en impact toch op de samenleving, hoe kun je dat beter of anders in kaart brengen? En daarvoor hebben wij met computationele methoden, zijn wij gaan kijken naar hoe worden ze eigenlijk in kranten bijvoorbeeld? Hoe wordt de content van de publieke omroepen in kranten besproken? In welke context, in welke discussies spelen zij een belangrijke rol? Kunnen we nog iets zeggen over, kunnen we nog onderscheiden tussen de verschillende omroepen? Ik vond het trouwens wel interessant dat dat wel bleek te kunnen.
Okay.
Dus je kon de computer echt laten zeggen, als je een context gaf, welke publieke omroep. En dat was die vrij goed in het voor. Dus zijn ze genoeg onderscheidend? Dat was in dit geval hadden we toch wel een goed gevoel daarover.
En op basis van krantenberichten?
Dit was op basis van kranten, maar we zijn daarna ook online in verschillende gemeenschappen, communities, gaan kijken. Dus binnen Facebook en YouTube en wat hadden we nog meer? Een aantal van die kanalen of van die platformen. Zijn we echt de gemeenschappen rondom zo'n publieke omroep gaan bekijken. Hoe actief zijn ze? Welke discussies worden er gevoerd? Wat voor een soort interacties? En met die middelen gewoon een reflectie op. Wat kan je dan eigenlijk zeggen over zo'n publieke omroep en de wisselwerking met samenleving en hun rol in publieke maatschappelijke discussies.
Ja, tegenwoordig is het toverwoord dan natuurlijk, wat voor impact maak je dan? Hè?
Ja, dat is, ook bij de universiteit een groot woord nu.
Ja, ja. Dus, maar dat is voor omroepen natuurlijk ook heel belangrijk, kan ik me voorstellen. Want inderdaad, als je geen leden hebt, wil je toch wel iets van je bereik weten, kan ik me voorstellen.
Nou, bereik is weer iets anders. Hè. Dat is juist altijd kritiek van dat er te veel... Kijk, je kan een bereik hebben van 1 miljoen mensen, maar je kan ook een bereik hebben van 10. Maar als die 10 mensen net toevallig ervoor zorgen dat er een parlementaire enquête plaats gaat vinden, ja, dan heb je meer bereik dan die 1 miljoen die niks hebben ondernomen.
Ja. Nee.
Dus ja.
Nou ja, dus impact en bereik zijn ook nog met elkaar verweven, zeg maar. Ja. Ja, wel interessant dat je iets kunt voorspellen daarin met AI, denk ik dan, hè? Als het over die data gaat. Dus je kunt iets voorspellen over hoe groot die groep is, of wie er wel of niet bij hoort. Of...
Nou, in dit geval was het niet voorspellend, was het vooral het inzet van AI om bijvoorbeeld topics uit discussies te halen of gemeenschappen te clusteren. Dus dan heb je allemaal accounts, maar om te weten hoe nauw verbonden mensen met elkaar zijn. Ja, dat laat je een algoritme doen. Die maakt berekeningen en die gooit accounts in groepjes. En dan ga je dat lezen en dan ga je dat kleurtjes geven. En dan zeggen, oh, dit is een beetje een groepje die... wel een heel groot op Twitter ooit, een Efteling community bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal mensen die graag met elkaar over de Efteling blijkbaar praten. Ja.
Ja. Maar even heel concreet dan. Dus... Die publieke omroep die jullie hebben onderzoek gedaan naar de mensen, de leden van publieke omroepen.
En niet de leden per se, hè? Okay. Gewoon echt een maatschappelijke draagvlak.
Okay, goed.
Dus dat was breder dan alleen dat. Maar dat was één voorbeeld van een onderzoekje. We doen ook met de Duitse publieke omroep werken we in het onderwijs samen. En die zijn dan weer in een andere vraagstuk, namelijk... waardegedreven aanbevelingen.
Okay.
Bijvoorbeeld op hun. Dus er worden op verschillende facetten in de mediasector gebruik gemaakt van AI. Ja.
Maar bij dat ene onderzoek is het dus zo dat de sociale media wordt doorgelicht. Hoe er over.
En kranten.
En kranten ook. Ja. Hoe er over programma's of zoiets dergelijks wordt gesproken? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, dus dan zou je. Ja, je kunt het natuurlijk van verschillende kanten benaderen. Je kunt binnen de context van de kranten hebben alle programma's van publieke omroepen hebben we gezocht in welke context worden die genoemd.
Oké. Okay.
Dus welke topics zijn belangrijk in kranten? En waar in welke topics komen die programma's van die omroepen terug?
En het idee is dan om het programma aanbod beter af te stemmen op de doelgroep? Of is er een ander doel dan?
Nee, dan is echt het doel gewoon om inzicht te krijgen in welke maatschappelijke discussies lijken deze omroepen een rol te spelen.
Ah, oké. Okay. Ja.
Als je het hebt over Me Too, Bien en Vara zat daar best groot in, in die discussie.
Ja.
Ja, maar misschien een andere omroep wel heel wat minder. Ja. En wat we ook toen op een gegeven moment zijn gaan doen is, hoe snel zijn zij in die discussie? Zijn ze een beetje een aandrijver van zo'n discussie? Of lopen ze er achteraan? Dus dan ga je, laten we zeggen, alle kranten van een paar jaar pakken en dan traceer je het gesprek rondom MeToo bijvoorbeeld. En dan ga je kijken, oké, als we kijken naar alle programmering van publieke omroep, welke programma's hebben op welk moment van die discussie voor iets gezorgd? Voor een moment dat ze in de krant binnen die context van die discussie genoemd werden.
Ja.
En dan zie je dat soms er een aantal zijn die dan voorlopen op de curve, waarin echt de grootste moment van aandacht is, en een andere weer wat achteraan. Dus dan kun je zeggen, het ziet er naar uit dat zo'n ene omroep toch een beetje een aandrijver is geweest van zo'n discussie.
Maar is dat dan per ongeluk of hebben ze dat expres gedaan? Of is dat?
Dat weet je niet.
Nee,
want nee, maar is ook, dat is ook de beperking van data. Ja,
ja, want dat is ook. Ja, nou ja, dus dat kun je met de omroepen natuurlijk zelf ook bespreken. Want ik kan me best voorstellen. Ik weet een beetje hoe dat principe bij de redacties werkt. Nou, dat is eigenlijk best wel plat. Er wordt gewoon gekeken naar wat is er vandaag aan de hand. Of wat komt er aan in de iets kleine scope van tijd. En hoe gaan we dat invullen en wie moeten we daarbij hebben. Dus er worden gewoon stoelen gevuld. Om ook een goed gesprek te kunnen voeren. En eigenlijk weet je soms denk ik pas achteraf. Dat je beland bent in een wat langlopendere discussie.
Ja. Maar waar je aandacht aan besteedt is wel heel erg de identiteit van zo'n omroep. En dat ook een krant is ook heel anders wat je daar net weer tegenkomt. Of je nou Parool leest of De Telegraaf. Dat is toch wel.
Ja, en dan is de vraag of het steeds inhoudelijke keuzes zijn of keuzes om heel veel impact te kunnen maken. Dus past het bij je identiteit of is het iets wat je doet omdat je
Oké, maar voor zo'n publieke omroep heeft het toch wel een beetje als doel. Wij hebben bepaalde waarden en een bepaalde belofte in dat we, de ene is wat meer religieus ingeslagen en de andere wil wat meer aandacht voor genderongelijkheid of zoiets. Ja, en dan is de vraag, oké, in hoeverre komt dat overeen met wat wij terugzien in de data?
Ja, en doen de omroepen dan ook iets met het onderzoek? Of de redacties bij omroepen?
In dit geval weet ik dat niet zo heel goed of ze daar heel veel mee hebben kunnen doen. Ook omdat natuurlijk die ledenkwestie gewoon heel, heel complex is. En uiteindelijk gaat de overheid daarover. Dus voor hun was het gewoon met name ook te laten zien dat het anders kon. En hoe ze daar verder intern op gereflecteerd. Ik hoop het. Wij hebben een aantal presentaties daar gegeven. We hebben een mooi rapport voor ze afgeleverd. Ik hoop dat ze toch ook inzien. En ik zie wel dat de publieke omroep aan zich dat wel doet. Gewoon wel heel erg zoekende zijn naar hoe zij op andere manieren hun impact kunnen vertellen. Ze hebben ook impact dashboards met impact stories en zo om te delen. En, ja.
Want de oude tijd dat er een omroep was die ergens aan het zenden was vanuit Hilversum en het volk die nam het tot zich, dat is wel voorbij natuurlijk. Hè?
Dat is, we hebben het vaak over een soort fragmentatie van het medialandschap waar iedereen heel erg op zoek is naar publiek.
Ja, en welke rol speelt dan precies die datificatie daarin? Want ik kan me voorstellen, ook door social media en zo, je krijgt natuurlijk veel meer een tweerichtingsverkeer, hè, vergeleken met vroeger.
Nou, of nou echt een tweerichtingsverkeer is een beetje de vraag. Maar er is natuurlijk wel, en ook de angst voor niet alleen fragmentatie, maar ook dat mensen steeds meer persoonlijk benaderd worden, hè, door aanbevelingsalgoritmes. Dus dat inderdaad vroeger, en ook belangrijk in onze democratie, is dat we een gezamenlijk referentiepunt hebben.
Ja,
dat we met elkaar kunnen praten over wat er leeft in de samenleving. Dat is trouwens ook precies waarom liveness zo'n belangrijk onderwerp was. Want dat wordt ook heel erg gezien als iets wat een land verbindt. Zoals voetbal. Voetbal is iets wat iedereen ja. kijkt, als het ware.
En het liefst live ook, ja.
En het liefst live. Dan hebben we het er gezamenlijk over. En dat is heel belangrijk. Wat gebeurt er als we dat verliezen? En als we niet meer met elkaar in gesprek kunnen over dingen?
En dat is interessant, want we kennen natuurlijk de omroepsysteem allemaal vanuit een verzuild verleden natuurlijk. Ja. Hè? Iedere denominatie in Nederland is een eigen omroep, zeg maar. Toen was ook al het gevaar, zei men, dat het publieke karakter van de omroepen versplinterd raken in iedereen zich terugtrekt in hun zeil.
Ja.
En nu zou je kunnen zeggen dat inderdaad, doordat je door middel van data heel persoonlijk jouw eigen aanbod, nou ja, die wordt op jou afgestemd, dreigt er eigenlijk precies hetzelfde. Maar dan misschien nog wel verder zelfs, omdat het heel erg op het individu toegespitst is.
Dat is wel heel erg de angst, maar dat kijkt een beetje voorbij aan de feit dat we niet één medium consumeren. Dus niet, ik zit niet alleen maar op YouTube. Ik zit niet alleen maar op Twitter.
Ja.
Weet je, ik leef ook. Ik consumeer heel veel media. En daar zitten dan weer verschillende groepen mensen. Hè. Op LinkedIn heb ik een heel andere groep mensen dan ik op Facebook ooit had.
Ja.
En ik ga in mijn dagelijks leven, zit ik op een sport en ik zit daar. Dus je komt op die manier ook wel weer verschillende dingen tegen. Dus in dat opzicht dat we helemaal afgescheiden zouden zijn van elkaar, is natuurlijk een beetje overtrokken.
Maar hoe zou je dan, want dat vind ik wel interessant, een beetje een abstracte vraag, maar goed. De mediaontwikkeling sinds het verzuilde Nederland naar nu met social media, et cetera. Hoe zou je dat schetsen? Oké, hier kan je makkelijk een uur van uittrekken, maar
Hoe zou je dat schetsen? Ja, veranderlijk. Maar ja, vooral niet lineair, hè? Ik vind ook, wat mij op dit moment heel erg in mijn onderzoek fascineert, is gewoon om te zien hoe al die grote video streaming platformen, die kwamen echt de hele televisie-industrie op hun kop zetten. Ze gingen alles anders doen. Je kreeg opeens je hele serie in één keer plaf, daar was het, kon je gelijk kijken. Maar ik vind het juist interessant om te merken hoe nu heel veel dingen toch weer een beetje teruggedraaid worden. En dat zie je steeds altijd in gezien. Opeens zet ik Amazon Prime aan en dan zie ik ook een live tapje. Kan ik gewoon live televisie via Amazon krijgen. Ja. Of je kan viewing parties doen met mensen, zodat je gezamenlijk naar content kan kijken. Of opeens komt Netflix nu met de aankondiging. Ja, naast de subscriptions gaan we ook advertenties tonen. Als je een goedkoper abonnement hebt. Oh, nou dat ken ik ook.
Ja.
Maar ook, we gaan nu misschien niet alles gelijk in één keer. We doen elke week een nieuwe aflevering. Oké, dit ken ik ook. Dus aan de ene kant, die revolutie die dan aangekondigd werd, ja, blijkt dan toch door de context van de samenleving toch weer wat ingetrokken te worden of zoiets. Dus verandering, we zijn altijd heel erg, en dat is ook waar mijn beroep zich heel erg op focust, geneigd om te zeggen, nou, dat is een radicaal verandering. Maar het is juist ook belangrijk om te kijken, ja, waar zit de verandering en waar zit de continuïteit? En
ja,
vooral niet te denken dat lineair verloopt.
Ja, ik snap het hoor. Want we zijn ook mensen natuurlijk met een bepaalde temporaliteit. We gaan door dat bingen, dat is een 1 of 2 keer leuk. Maar op een gegeven moment dan, je hebt ook gewoon je leven te leiden enzovoort. Dus dat zijn de grenzen, denk ik, van de verandering ook.
En je dagelijkse ritme.
Ja.
Wat ook heel erg vaak meespeelt, is levensfases. Je bent jong en je kan al kijken wanneer je wil. Straks heb je kinderen. Toch wel heel handig als er 's ochtends een of ander, hoe heet die? De Pink op tv uitgezonden wordt of beschikbaar is. Ja.
Ja. En dit hangt samen met dat begrip liveliness ook. En live, neem ik aan.
Dat, voor mij zeker. Ja, dat is, heeft echt te maken ook met het, aan de ene kant ook gewoon de indeling van het dagelijks leven.
Ja.
En het creëren van gezamenlijke momenten.
Verbonden willen zijn ook met elkaar.
Zeker, die verbinding. En ik vind ook, zoals in dat opzicht corona, die persconferenties. Ja, dat was het mooie. We waren er samen, hè?
Ja, inderdaad. En Bart, je mag zo weer, hoor.
Ga maar even los.
Als ik denk aan live in deze tijd en social media, dan hoor je ook vaak het woord metaverse, waarin er allerlei immersive technologieën en zo een omgeving wordt geschapen die lijkt alsof je live in het echt in de wereld staat. Aan de andere kant hoor ik de laatste tijd niet zo heel veel meer over dat metaverse. Dat lijkt een beetje te zijn verdwenen van de radar.
Ja, klopt. Den Haag, Panorama Mesdag, fantastisch. Ook zo'n een voorloper, toch?
Ja, ja zeker.
Nee, maar
ja.
Er zijn steeds, weet je ook, 3D-cinema. Dat is ook steeds een belofte die uitgerold wordt. Ja. Ik herinner me ook nog zo goed, we gingen met z'n allen 3D-printen.
Ja, ja, klopt, ja.
Zijn steeds, in blockchain hoor ik ook niet meer zoveel.
Nee, nee.
Dus er zijn altijd van die hype-bubbels die dan toch weer af. Maar dat komt wel weer steeds terug. En dan zijn we weer ietsje verder. En dan neemt het toch weer een andere afslag. Dus dat heeft ook te maken met hoe de ontwikkelingen, de technologische ontwikkelingen, niet lineair verlopen.
Google Glass, ook zo'n voorbeeld van iets wat...
Je hebt natuurlijk met Van Gartner die prachtige hype cycle, hè, die ze af en toe presenteren. En het is ook wel leuk om dan een aantal jaren achter elkaar in hetzelfde gebied te kijken van wat er gebeurt. Want dan zie je ook dat dingen enorme beloftes hebben. Dus ze zitten echt in de beloftesfeer, zeg maar. En dan als je dan een jaar of twee jaar later kijkt, zie je die woorden helemaal niet meer terug. Hè? Dus dat gebeurt ook. En dat is eigenlijk ook wel nog een beetje terug in dit verhaal. Want dat ging nog over die omroepen ook. Maar het heeft natuurlijk ook een effect op elkaar. Dus de data, zeg maar, en de datasets en dat wat daaruit komt. En wat je kunt laten zien aan een omroep, heeft ook weer effect op het gedrag van de omroep.
Zeker.
En ook wat mensen posten of niet posten, heeft ook effect op hoe we ons gedragen. Dus die data en mensen, die hebben ook effect op elkaar.
Zeker, ja, en wisselwerking.
Er is een enorme wisselwerking, denk ik. En dat leidt misschien ook wel tot bedrijven die de revolutie prediken. En in het gedrag van mensen inderdaad toch... bij gaan stellen, omdat ze ook andere drijfveren hebben, moet ook geld verdiend worden. Dus het is en passen ze hun producten en dienstverlening weer aan op wat er dan gebeurt. En daar is die data natuurlijk enorm van waarde in. Van hoe wordt het dan gebruikt? Wat gebeurt er? Is het eigenlijk wel zo erg als we toch maar weer gewoon één aflevering per week gaan presenteren? Trekt dat misschien wel juist meer mensen? Die data is ook van belang en dat is dan weer, dan gaan we meer naar data-gedreven sturing. Dat speelt natuurlijk ook in het publieke domein heel erg. Dat is een soort, dat is nu een heel groot woord en heel belangrijk. Dat zal in de mediawereld ook zo zijn, denk ik.
Zeker, maar gewoon in de hele samenleving. Data verandert ook gewoon wat gezien wordt als kennis eigenlijk. Hè?
En ja.
Dat verandert ook hoe wij de wereld begrijpen.
Ja.
Dus dat...
Het is interessant dit, want enerzijds, ik heb het gevoel bij dit gesprek dat enerzijds gebeurt er heel veel op gebied van data en onmiskenbaar verandert dat, in dit geval het beleid van publieke omroepen, et cetera. Aan de andere kant bespeel ik ook in je antwoorden dat er ook een soort van conservatisme is eigenlijk in de mens, die niet zo radicaal verandert, maar graag live programma's wil zien en graag één keer per week een programma wil zien. En blijkbaar zijn er ook nog steeds verschillen tussen publieke omroepen merkbaar in hun programmering, wat aansluit bij bepaalde waarden van groepen mensen. Dus ik zit wel echt te denken, ik ben een beetje aan het zoeken in hoeverre we nou veranderen als samenleving door dit soort van technologie, of in hoeverre een samenleving vooral een beetje dit doet en zich een beetje achterover hangt.
Ten eerste, om weer de vorige punten, maar het is een wisselwerking. Hè?
Ja.
Het is niet dat technologie de samenleving verandert. De samenleving verandert ook de technologie. Dus hè, we hebben nu generative AI, grote hype.
Maar wat is dat precies? Want ik weet dat allemaal niet hoor.
door middel van eigenlijk patronen in kaart brengen, voorspellingen maken. Dus eigenlijk ook als je een tekstje aan het sturen naar iemand bent, wordt soms je woordje afgemaakt. Of zo. Dat is een voorbeeld, voorloper op wat wij nu allemaal met ChatGPT en Midjourney en zo. Dus dat kan op tekst, dat kan op geluid, dat kan op beeld. Nou, dat was nu de hype. Maar we weten inmiddels ook wel dat er heel veel problemen zijn met generative AI. Dat heeft ook te maken met waar generative AI zich op traint. Op data gewoon van het internet getrokken. Nou, we weten dat de kwaliteit van die data niet per se heel goed is.
Ja.
En dat zien we ook terug in soms de resultaten. Die ook racistisch of seksistisch zijn. Dus het is gewoon een reproductie van de biases die al in de datasets waarop die getraind is zaten.
Ja.
Maar ja, de media zijn ook niet zo heel blij dat daar hun content in zit. Want het blijkt opeens ook uit onderzoek van de Groene Amsterdammer dat er aardig wat kranten gebruikt zijn om dat generative AI, zo'n ChatGPT, te trainen. Nou, dat brengt wettelijke problemen met zich mee. Mensen gaan zich ook zorgen maken over privé-informatie van mensen die online door Russische sites, die ook zijn leeggetrokken, ook nu beschikbaar zijn via die systemen. Nou, dan heb je ook nog de vraag van, wat gebeurt er dan met onze klimaat? Want het kost nogal veel energie om die dingen te trainen, kost nogal veel water. Ook een probleem. Dus opeens, er is geen wetgeving, er moet iets mee. Dus zijn ze nu ook op Europees niveau bezig met een AI-wet.
Ja,
totaal niet inzichtbaar op dit moment hoe die systemen echt werken. Dus dat zijn mensen proberen van allerlei technieken om die black box, zoals ze dat noemen, open te maken. Wat gebeurt er eigenlijk in die technologie? Wat ligt daar aan ten grondslag? Dus ja, moet je ook wetgeving gaan maken die transparantie vereist van deze bedrijven? Ja.
En dan hebben we ook nog de grote bedrijven die hiermee bezig zijn, die zelf waarschuwingen afgeven en zelfs hun programma's stoppen. Omdat ze eigenlijk niet goed kunnen voorspellen waar het naartoe zal gaan. Er is natuurlijk een soort van grote angst aan het ontstaan dat de wereld straks vergaat dankzij AI, zeg maar. Ja,
ook een beetje een goede marketing spin, hoor.
Ja, ja.
Een beetje bangmakerij van kijk eens hoe goed onze technologie werkt. Dus daar kan je ook nog een beetje tegengas geven. Ja,
maar het zijn inderdaad wel de mensen uit Silicon Valley die het echt gemaakt hebben, die waarschuwen voor AI en dit soort van voorspellende AI. Hè? Dat is natuurlijk wel
interessant. Het einde van de wereld.
Een lerende AI ook, hè. Dus dat is zo'n prachtig verhaal over met de paperclip, hè? Dat je dan zegt van, nou, je moet zoveel mogelijk paperclips maken tegen de AI. En dat hij dan vervolgens eerst alles gaat uitschakelen wat kan voorkomen dat gebeurt. En dan wordt de hele wereld alleen maar paperclip, zeg maar. Dus er is geen eten meer, er zijn alleen nog maar paperclips. Dus dat is een beetje zo'n verhaal wat rondgaat. En ook waardoor eigenlijk ook wel een soort van angst komt voor dit soort technologie.
Ja.
In de financiële wereld ook natuurlijk, hè? Want AI steeds vaker wordt gebruikt bij beurs.
Voorspellingen.
Voorspellingen.
En dus ook effect heeft op de beurskoersen. Ja. Hoe gaan we dat doen?
Maar jij bent niet zo'n doemdenker. Je ziet wel problemen, maar
zeker, er moet gewoon goede wetgeving komen. En er moet gewoon even goed over nagedacht worden. En we moeten niet te hard van stapel lopen. Maar ik vind, tegelijkertijd moeten we ook niet de hype achterna, die er toch nu heerst. Ja.
Hoe doe je dat op universiteit? Want ik merk zelf bij TU Delft, en het is echt wel een discussie, bijvoorbeeld hoe je papers van studenten gaat beoordelen, waar mogelijk ook ChatGPT bij ingezet is.
Ja, maar ja, vroeger lieten ze gewoon iemand schrijven en betaalden ze daarvoor. Dus in dat opzicht vind ik de praktijk ook niet heel erg veranderd. Hmm. Wat ik vooral binnen geesteswetenschappelijk context belangrijk vind, is te benadrukken dat toolkritiek gewoon überhaupt belangrijk is. Wij moeten sowieso nadenken over hoe onze tools van invloed zijn op onze kennisproductie. Hmm. Vroeger ook, als jij Google Scholar gebruikt, dat indexeert kennis. Ja, al die studenten zitten hun kennis op te halen via Google Scholar. Dus de soort papers die zij eruit halen, dat is toch door dat systeem eigenlijk bepaald.
Ja.
Wat ook weer bepaalde winners en losers creëert in de wetenschap. En ik denk dat het bij ChatGPT in dat op zich niet heel anders is. We moeten gewoon goed nadenken, hoe werkt dat systeem überhaupt? Daar moeten studenten zich heel erg bewust van zijn. Want het is inderdaad gewoon voorspellend. Wat is de meest logische woord? Het wordt gewoon getraind op heel veel data. Wat is dan de meest volgende? Maar dat betekent, er zit gewoon geen kennis in. Het is wij interpreteren het als betekenisvol, maar het is niet betekenisvol. Het is gewoon een statistisch iets wat het uitspuugt.
Ja.
En die discussie moet je gewoon met studenten gaan voeren. En dan merk je ook, daarom is het soms dat het niet kan verwijzen naar zijn bronnen, of dat het dingen hallucineert, wordt gezegd.
Ja.
Ja.
Gebruik je het zelf, ook ChatGPT?
Nou, ik moet zeggen, ik was er in het begin super actief mee. Gewoon ook uit nieuwsgierigheid. En uiteindelijk merk ik dat ik het toch steeds minder gebruik.
Ja.
Dat vind ik wel opvallend. Want eerst dacht ik, wauw, dit kan echt goed tekstjes schrijven. Dit gaat eigenlijk smooth. Maar dan na een tijdje merk je dat je toch heel veel tijd kwijt bent aan het heel goed instrueren. Ja. Vervolgens echt goed checken. En dan ga je later terug en dan vond je eigenlijk je eigen formulering toch beter. De nuance die jij hebt, dat kan het systeem niet.
Maar is dat nu nog? Omdat het nog, dit zijn natuurlijk nog maar de eerste babystapjes van dit soort toepassingen. Het is nog lang niet volwassen. Dus dit gaat nog, evolueert nog natuurlijk. En de vraag is natuurlijk, waar stopt dat? En ik hoor, als ik jou hoor praten, dan hangt daar boven de markt ergens dingen als menselijke creativiteit en intuïtie en misschien wel gevoel. Wat ook van belang is.
Zeker.
Voor ons. En zeker als je dat terugbrengt naar dat gevoel van samen. Hè, als het over live gaat. Of dingen met elkaar delen. Dat zijn toch andere dingen dan je. Tenminste, ja, ik heb die gevoelens niet voor mijn laptop. Ik hoorde wel vandaag een programma op de radio. Wat ging over of je computer je beste vriend was. Of je mobiele telefoon. Nou, zover ben ik ook nog niet. Maar daar zitten toch wel grote verschillen tussen technologie en mens zijn ook.
Ja, zeker. Maar ik denk ook dat we een beetje af moeten stappen van die dichotomie mens en technologie.
Mm-hmm.
Want we zien steeds meer gewoon vormen van gewoon hybrides. Het ene, ja. Ik gebruik gewoon voor sommige dingen wel ChatGPT om kleine tekstjes te schrijven. Ja, waar hou ik dan op en waar begint de technologie? Dat wordt steeds moeilijker om dat onderscheid te hanteren. Maar als je heel filosofisch gaat zeggen, ja, alles is media, dan onze kleding zijn ook uitbreidingen van ons huid. Ja, dan zijn wij altijd al hybrides in die vorm, verwoven met andere vormen van media.
Ja, we zijn in media in plaats van op media.
Hey, volgens mij zei iemand, Mark Deuze dat, geloof ik.
Ja.
We leven in media. Ja.
Ja, maar je ziet jezelf ook in die zin als een hybrid.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ik denk dat toch voor heel veel mensen dat een eng idee is. Omdat er is een soort idee van natuurlijkheid en inderdaad uniciteit en bijzonderheid en creativiteit. Die dan typisch menselijk zou zijn en die echt, echt anders is dan technologie.
Ja, dat kan. Nee, maar het is verwoven met elkaar. Hè? Dus ik weet niet hoe goed, je weet eigenlijk wel heel goed dat ChatGPT niet zo heel creatief is.
Nee.
Behalve als je dan vraagt, maak eens een mooi plaatje aan Midjourney van een kampvuur of een tentje en een kampvuur in een mooie bosrijk gebied of zo, dat hij dan een plaatje geeft met de kampvuur in het tentje. Ja, dat vind ik wel heel creatief.
Ja, dat is wel creatief. Ja. Ja. Maar ja, de vraag is.
Maar dat zijn ook nieuwe vormen van creativiteit. Ja.
En de vraag is of mensen nou zo creatief zijn, natuurlijk. Hè?
Ook. Als je al die copyright lawsuits in Amerika van artiesten ziet, die deuntjes en kleine.
Ja.
Dat was vroeger wel anders hoor. Toen was het nog gewoon normaal onder artiesten om dingen van elkaar te gebruiken. Dus ook die norm is verschoven in de tijd, denk ik.
Nee, maar ik vind het echt wel een wezenlijke vraag. Je hebt de neiging natuurlijk om met dit soort van technologische innovaties om de bijzonderheid van de mens als het ware voorop te zetten, stellen. Maar hoe bijzonder zijn wij nou hier, zoals we met z'n drie bij elkaar zitten?
Nou, ik vind het wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Ja, het is toch gelukt om met z'n drieën bij elkaar te zijn.
Überhaupt. Nee, dat is allemaal knap.
Ja.
Dankzij het internet.
Dankzij het internet en één iemand kenden we nog niet. We verbinden ons op een gemeenschappelijk onderwerp.
Nee, maar ik bedoel, je hoort tegenwoordig ook dat bijvoorbeeld dat een radio-dj best ook door een AI zou kunnen worden vervangen. Of een advocaat. Of een journalist, omdat heel veel
met
teksten.
Met die advocaat ging dat mis, geloof ik.
Ja, het gaat hier niet om 100%. Of een journalist. Heel veel mediawerk, zeker eenvoudige nieuwsberichten, kan makkelijk door AI worden gegenereerd.
Wordt dan.
En dit gebeurt ook al.
Ja.
Want dat zijn gewoon feitelijke constateringen die dan genoteerd moeten worden.
Ja, dus waarom. Ik kan me ook voorstellen dat daardoor ook. Misschien is het al zo dat ChatGPT ons aan onze eigen middelmaat. Confronteert. In die zin echt iets onheimelijk is. Dat je wel dus gewoon inderdaad een gedichtje, ook al is het geen grote poëet, uit een AI kan of uit een ChatGPT kan krijgen en waarmee je prima kan.
Maar wat maakt dan het verschil tussen een grote poëet en een gedicht van een mindere of een ChatGPT of...
Nou, we hebben hier iemand met een geesteswetenschappen achtergrond. Ja. Wanneer begint originaliteit?
Nee, dat we nu een verhaal over macht en samenleving hebben.
Ja, ja, nou ja, nee,
de smaakmakers bepalen uiteindelijk wat we gezamenlijk tof vinden, toch?
Ja, ja, ja. Nee, maar wat maakt originaliteit? Ik vind het wel...
Ja. Nou ja, dat is wel een wezenlijke vraag.
Ik denk dat
ik hoor je een hele nieuwe podcast opkomen.
Ja, daar kun je een serie over maken, denk ik. Ja. Ja.
Maar hoe zie jij dat? Is het zo dat ChatGPT ooit origineel zou kunnen zijn? Of is het zo dat we worden geconfronteerd met onze eigen middelmaat door dit soort van voorspellende AI?
Volgens mij legt hij gewoon een antwoord in mijn mond, of niet? Ja, nee, nogmaals. Ik denk veel liever in termen van hybrides. Gewoon menselijke en niet-menselijke actoren die samenkomen en wat teweeg brengen.
Ja, ja.
En dat, ja. Wat dan creativiteit? Ja, gezamenlijk zijn we creatief.
Oké, dus een gezamenlijk proces inderdaad in een hybrid constructie.
Ja.
En waarin dus technologie ook echt een actieve rol heeft dan dus.
Ja, en actief mede vorm geeft. Maar wij ook door onze eigen vermogen... Ja, geef mij een kwast. Ik kan echt niet zo mooi tekenen als mijn nichtje. Nee. Die kan dat veel beter. Nee. Dus dat is ook mijn competentie. Maar ja, de dikte van de kwast heeft wel invloed op het soort producten wat je daarmee krijgt.
Ja.
Nou ja, ik vind het wel een hoopvol beeld eigenlijk. Hè? Dus dat het een soort samenspel is waarin je samen met technologie, dus eigenlijk symbiotisch misschien wel. Hè? Want wat je zegt, ja, kleren zijn ook technologie. Een koffiemok is ook heel handig, is ook eigenlijk technologie. Hè? Wij denken altijd aan geavanceerde IT, maar... Eigenlijk is alles om ons heen technologie. Wat we niet zelf zijn, bijna. En wat we gebruiken voor iets. Ja. Ik ben niet filosoof van ons tweeën, maar dit is mijn uitleg er maar even van. Ja, ik vind het wel een hoopvol beeld dat in een soort samenspel verder komt. En wat we ook zien is dat er dingen afvallen die eigenlijk niet interessant zijn of niet gebruiken. Dat is een beetje de samenvatting van wat we nu... ook met elkaar besproken hebben, maar dat het ook steeds weer verder gaat en dat die interactie eigenlijk maakt dat het doorgaat. En dat is natuurlijk wel een heel interessant object om naar te kijken en te blijven bestuderen in wat daar precies gebeurt. Dat is natuurlijk eigenlijk wat jij ook doet. Ja. We moeten zo, denk ik, naar een afronding van dit gesprek. En volgens mij hebben we inderdaad nog stof genoeg voor nog 4 afleveringen. Dus misschien dat we zo nog even napraten, maar dat doen we dan als de microfoon uit is. Karin, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dat jij hier was en dit allemaal met ons wilde bespreken. Bedankt Leon natuurlijk ook dat je hier weer bent om het gesprek ook aan te jagen en vorm te geven. 3 oktober nogmaals ben jij te bewonderen op het LexisNexis Vogin Seminar wat over AI gaat. En daar zullen ongetwijfeld dit soort onderwerpen ook aan de orde komen. Maar dan zal het voornamelijk denk ik ook over media en kranten gaan, vermoed ik zo. Nou, dat is natuurlijk heel interessant. Ik weet niet of er nog plekken zijn, maar als je deze podcast voor 3 oktober hoort en je vindt het interessant, ga dan gerust eens op de site van Vogin of van LexisNexis kijken of je daar nog terecht kunt. We hebben je net het boekje wat we met Vogin hebben gemaakt aangeboden en gegeven. Nou, wil je dat ook lezen, dat boekje wat gaat over technologie en samenleving? En technologie voor wereldverbeteraars, Down to Earth heet. Nou, dan kun je dat ook nog vinden in de boekhandel uiteraard. En voor nu wil ik jullie heel hartelijk bedanken. En wij genieten nog even na aan de staattafel. En voor onze luisteraars, tot de volgende keer.
Bedankt.
Tot ziens.